gemeente, we hebben voor u de volgende afkondigingen. Afgelopen week is mevrouw Zuidijk den Dekker opgenomen in het Icasia ziekenhuis. Het echtpaar Van der Linden van de Katendrechtse straat was afgelopen week 55 jaar getrouwd. Hun gegevens vind je op de borden bij de uitgangen van de kerk. Binnenkort ontvangt u een envelop in de brievenbus van de kerkrentmeesters voor de actie Paard voor de Wagen. De bezorgers kunnen hun pakketjes ophalen in de keuken. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vindt u de zendingsbussen. De opbrengst daarvan is voor het werk van de GZB dat wij steunen. Hierover vindt u meer in ons blad In en Om. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Klaassen uit Hedel. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En dan de dominee is wat verlaat. Dan verzoeken we de gemeente om vooraf te zingen Psalm 25. Heer, ai maakt mij uw wegen en wie heeft lust de Heer te vrezen. Dus we zingen eerst vooraf Psalm 25. Heer, ai maakt bij uw wegen door uw geest, woord en geest bekend. En wie heeft lust de Heer te vrezen. Gezegende dienst nogmaals.
Onze hulp is in de naam van de Heere, de drie enige God die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst voort door samen te zingen uit Psalm 145. Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheden. Het derde vers van Psalm 145. Wij doen vanmiddag in verbondenheid met de kerk der eeuwen belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen aansluitend uit Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt. Vierde vers van Psalm 8, na de geloofsbelijdenis. Wij belijden met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof een heilige, katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden om de zegen van God over deze dienst. Levende, heilige God, u bent groot, u bent goed en u bent zeer te prijzen. Uw grootheid en uw goedheid, Heere, zijn ondoorgrondelijk. Het is uw gunst dat wij hier in uw huis mogen samen zijn. Dat hebben we zojuist beleden en gezongen. Dat u aan ons in zoveel gunst gedenkt. Dat hebben we ook beleden toen we op Psalm 145 zongen. U doet uw gunst aan allen klaar bemerken. Uw goedheid is verspreid op al uw werken. Heren, wij komen deze middag tot u in het gebed. Wij komen samen onder uw belofte. Omdat u beloofd hebt dat u tot het eind van de tijd, dat u tot het eind van de geschiedenis met uw kerk op aarde zult zijn. Hoe donker het soms ook is en hoe moeilijk het ook lijkt, u hebt gezegd dat u uw naam zult voortplanten van geslacht tot geslacht. Daarom is er nog een kerk in ons land. Daarom is er nog een kerk in Rotterdam-Zuid. Omdat u trouw bent. Heren, wij mogen vanmiddag het woord van u openen. We mogen daarin uw eigen stem horen. En we bidden u, o God, wilt u de prediking vanmiddag zo zegenen, dat we niet slechts mensenwoorden horen, maar dat wij daarin uw eigen stem mogen horen. Met kracht. Met majesteit, met liefde, en dat wij daarvoor mogen buigen in verwondering. Heren, we hebben uw Heilige Geest zo nodig, in en met het woord dat gepredikt wordt. Anders ketst uw woord op ons hart af. Dan gaan we straks naar huis en dan hebben we misschien een goede preek gehoord. Maar niet meer dan dat. Maar als u met uw Heilige Geest krachtig werkt, heren, dan zal de prediking zijn in betoning van geest en kracht. En dan zullen we horen dat u ons roept, dat u ons door het evangelie roept tot de kennis van de heerlijkheid en de glorie van de Heer Jezus Christus. Mag Hij vanmiddag centraal staan. Heere, mag het licht op Hem vallen, opdat wij voor het eerst of opnieuw mogen zien wie Hij is en wie Hij wil zijn voor zondaren. Misschien zijn er hier mensen, heren, die daar maar niet kunnen komen. Die zo worstelen met zichzelf en die veel vragen hebben. Dan kan het heel donker in ons leven lijken. Alsof u zo ver weg bent. O Heere, wilt u hen dichtbij trekken. Uit de duisternis naar uw licht. Opdat wij klein mogen worden. En de Heer Jezus Christus leren omhelzen. Als de enige grond van ons heil. We leggen de dienst in uw handen, Heere. Laat het water van het leven vanmiddag door de kerk stromen. Opdat dorstige zondaren mogen drinken. Want u hebt gezegd, wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, die zal nooit meer dorsten. Want het water dat ik hem geven zal, dat zal in hem worden een fontein. Springen tot in het eeuwige leven. Heere, zoveel mensen hebben dorst. En weten niet waar ze het moeten zoeken. Zoveel mensen hebben honger. Geef hen brood. Geef hen voedsel. Het levende brood. Jezus Christus dat uit de hemel is neergedaald. Om de wereld het leven te geven. Opdat wij, jongeren en ouderen, in u mogen roemen. Omdat u zo goed en zo groot bent. Voor zulke kleine, zondige mensen. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Gemeente. Ik ben in mijn eigen gemeente in Hedel bezig met een prekenserie over Johannes 3. En ik wilde ook graag vanmiddag in uw midden daaruit preken. We lezen met elkaar Johannes 3, vers 1 tot en met 18. Johannes 3. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, overste van de Joden. Hij kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand weder geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook opnieuw, andermaal, in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot Jezus: Hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: Bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Gemeente, jongens en meisjes. Een paar weken geleden kwam ik een vrouw tegen die me vertelde dat ze sinds kort godsdienstles gaf op een openbare school. En jullie weten wel, op een openbare school, daar wordt niet uit de Bijbel verteld. Maar als er nou ouders zijn, die toch graag willen dat hun kinderen uit de Bijbel te horen krijgen, dan kunnen ze hun kind naar die mevrouw sturen. Ze konden niemand anders vinden, dus die mevrouw zei, uiteindelijk heb ik het maar gedaan. En ze vertelde me, ik geef die Bijbelles in die directiekamer, waar de directrice bij zit. Want ik mag absoluut niks vertellen wat een evangeliserend karakter heeft. We mogen zelfs niet eens samen uit de Bijbel lezen. Het enige, en dat is ook echt het enige wat ik mag doen, is de verhalen uit de Bijbel vertellen. En ze vertelde me, ik heb uit groep 7 en groep 8 heb ik één jongen. Eén jongen. Een jongen die heel leergierig is. Al de eerste les vroeg hij aan mij, mevrouw, mag ik wat leren? Nou, ik zei, dat is goed. En ik heb hem alle boeken van het Oude Testament laten leren voor de volgende les. En ze dacht, dat lukt hem toch niet. Maar een week later kon hij inderdaad alle boeken opzeggen. En hij vroeg weer, mag ik voor de volgende keer weer wat leren? Toen zei ze, nou, dan mag je voor de volgende keer de boeken van het Nieuwe Testament leren. En weer hetzelfde resultaat. Hij zei ze keurig achter elkaar op. Zo'n honger, zei ze, merk ik bij die jongen. En toen vroeg hij, wat mag ik nu leren? En toen zei ze, waar de directrice bij zat, nou, voor de volgende keer mag je de samenvatting van de Bijbel leren. Ja, daar kon de directrice natuurlijk niks tegen hebben, de samenvatting van de Bijbel. Je mag voor de volgende keer de samenvatting van de Bijbel leren. Johannes 3, vers 16. En gemeente inderdaad. Als er één tekst in de Bijbel is waar je van kunt zeggen, dat is de samenvatting van de Bijbel, dan is het Johannes 3, vers 16. Maarten Luther noemde dat de Bijbel in miniatuur. Spurgeon noemde het ABC van het geloof. En daar wil ik vanmiddag bij stilstaan. In dit ene vers, gemeente, klinkt de muziek van de eeuwigheid. En in dit ene vers wordt het hart van God in zulke eenvoudige woorden geopend. Woorden die alles zeggen wat u en jij moeten weten voor dit leven. Wie God is, wie de Heere Jezus is. Wat u en jij moeten weten aangaande onze eeuwige bestemming. Ik wil vanmiddag stilstaan. En ik beperk me in de prediking tot één punt. De liefde van God. En eigenlijk heb je dan aan één preek niet genoeg. Dat begrijpt u wel. De tekst voor de prediking is Johannes 3, vers 16. Deze woorden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dominee Kolbrugge zou zeggen, dan heb je de preek eigenlijk al gehad. Maar we hopen er toch nog even bij stil te staan. We gaan eerst de voorbereiding zingen. Uit Psalm 31. Psalm 31. Vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven. Vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten. De Heer die vromen hoedt. 15, 17 en 19 van Psalm 31.
Gemeente, in Johannes 3 kom je van het een bij het ander. Ik kan natuurlijk niet in 10 minuten samenvatten wat ik in mijn eigen gemeente in 4 andere preken heb gezegd, maar toch heel even de grote lijn van Johannes 3. Johannes 3 begint met dat gesprek tussen Jezus en Nicodemus, waarin de Heer Jezus vertelt dat je opnieuw geboren moet worden, dat je nieuw leven uit de geest moet ontvangen. Dat is het eerste, wedergeboorte. Vervolgens vertelt Johannes 3 wat nou de grond, het fundament is van dat nieuwe leven. Dan kom je bij vers 14 en 15 uit, waar gesproken wordt over de verhoging van de Zoon, de Heer Jezus die aan het kruis wordt verhoogd. En die verhoging, hè, dat betekent het lijden, het sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Dus dat nieuwe leven, die wedergeboorte, dat leven uit de geest, dat komt voort, dat is gefundeerd op de dood en de verhoging van Jezus. Jezus vertelt dan, hè, net zoals Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Zo alleen dus, door de zelfopoffering van de Heer Jezus in de meest gruwelijke dood die je toen kon voorstellen, de kruisdood, zo alleen krijgen mensen deel aan dat nieuwe en eeuwige leven. Door zijn dood kunnen wij leven. En dan komen we bij het volgende. Waar komt dat eeuwige leven vandaan? Waarom kan God u, jou en mij, hardnekkige, hoogmoedige zondaars als we zijn, waarom kan God ons eeuwig leven schenken? Omdat God is die Hij is. Liefde in persoon. O gemeente, ik hoop dat u vanmiddag deze overbekende woorden als nieuw mag horen en verstaan. Want het grote gevaar in de kerk is altijd dat wat zo bekend is, dat het ook zo gemakkelijk afslijt. Liefde, genade, barmhartigheid, zegt het ons nog wel wat? Het gevaar van uitholling ligt zo op de loer. Elke week horen we deze woorden voorbij komen. Maar zeggen ze je ook werkelijk wat? God geven. Dat u en ik voor het eerst of opnieuw verrast mogen worden door datgene wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. De liefde van God. Gemeente, ik zeg één ding vooraf. De liefde van God kun je alleen verstaan als je jezelf kent zoals God je kent. Alleen als je jezelf kent, wie je geweest bent en wie je nog bent elke dag. Zo vaak liefdeloos, vaak zo eigenzinnig en doods. En je mag zo Gods liefde zien en ervaren, dan zul je ook de verwondering kennen over deze liefde die zo bovenmenselijk is. Waarom stierf de Heer Jezus? En dan zegt Johannes 3 vers 16, daar zit de liefde van de Vader achter. Jezus' dood staat dus niet maar op zichzelf. Het is niet maar toeval. Het is ook niet maar alleen het plan van een paar Joden die Jezus vijandig gezind waren. Nee, Jezus' dood gaat terug tot op de liefde van de Vader. Want Hij geeft zijn enig geboren Zoon. Laten we daar even naar kijken. Wat betekent dat eigenlijk? Enig geboren Zoon. Wij zijn dan geneigd om in de eerste plaats te denken van, ja, dat is je enige kind, je enige zoon. Maar enige geboren zoon betekent in de Bijbel vooral de unieke, de geliefde zoon. De Engelse NIV-vertaling heeft enige geboren dan ook vertaald met the one and only. De unieke, de geliefde zoon. Dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in Hebreeën 11. Hè? Daar wordt over Abraham gesproken. En er wordt gezegd dat Abraham door het geloof Isaac zijn enige geborene heeft geofferd. Nou weten we dat Isaac niet de enige geboren zoon was van Abraham. Want Ismaël was er ook nog. Dus dat onderstreept vooral dat woordje enige geboren, de unieke, de beminde zoon. En als er hier dus staat dat God zijn enige geboren zoon heeft gegeven, dan is dat waar, als het ware een streep onder de grootheid van Gods gave. De vader gaf wat hij het meest lief had. Isaac hoefde niet te sterven. Maar Jezus moest sterven. En dan staat er dat God de wereld zo heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Dat moet je zo opvatten. Zo en niet anders. Zo lief. Dat betekent hier niet zoveel. Het gaat dus niet over een hoeveelheid van Gods liefde. Het betekent dus niet zoveel houdt God van de wereld. Nee, het woordje zo duidt de weg. De wijze aan waarop die liefde van de Vader gestalte krijgt. God had de wereld zo en zo lief. Dat hij zijn zoon gaf. Op deze wijze. Dat betekent dat woordje zo. Met andere woorden. De liefde van de Vader. Dat is niet maar iets vaags. Maar dat is heel concreet. Die liefde die komt tot uiting in een gave. In een geschenk. En hoe kunnen wij nou ooit in woorden uitdrukken. Hoeveel de Vader van de zoon houdt. En hoeveel de zoon van de vader houdt. Daar is het evangelie van Johannes vol van die wederzijdse liefde tussen de vader en de zoon. Kijk maar naar vers 35 bijvoorbeeld. Daar zegt Jezus, de vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Of hoofdstuk 10, vers 17. Daar zegt Jezus, daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg. Waarom heeft de Vader de Zoon dus lief? Omdat Jezus de gehoorzame Zoon is, die maar één verlangen heeft, te gaan en te wandelen in de wil van zijn Vader. Dat is het belangrijkste, gemeente. Jezus is de gehoorzame zoon. In Johannes 10 zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, indien jullie mijn geboden bewaren, zo zult ge in mijn liefde blijven, en dan komt het, gelijkerwijs als ik de geboden van mijn vader bewaard heb. Jezus is de gehoorzame zoon die de geboden van de vader bewaart. Welke zoon vanmiddag in de kerk, welke zoon is altijd en in alles aan de wil van zijn vader gehoorzaam? Jongens, wie van jullie durft dat te zeggen? Dat je de gehoorzame zoon bent. Hoe vaak ga je niet je eigen gang? Of negeer je de wil van je vader? Maar Jezus kan zeggen dat hij de geboden van zijn vader bewaard en gekoesterd heeft. Kijk, wat een aardse vader van zijn kinderen vraagt, dat is niet altijd goed en wijs. Dan is het heel moeilijk om je vader te gehoorzamen. En bovendien komt er nog bij, wij hebben een zondig en eigenwijs hart. En wij slaan vaak de goede raad van onze vaders in de wind. Maar Jezus wist, mijn vader heeft het beste met mij voor. En omdat ik mijn vader zo lief heb, wil ik maar één ding, hem lief hebben en gehoorzamen. Tot het einde. tot het uiterste. Vlak voordat de Heer Jezus gaat lijden en sterven, dan zegt hij in zijn afscheidswoorden tegen zijn discipelen: maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en alzo doe gelijkerwijs mij de Vader geboden heb, sta op, laat ons van hier gaan. Waar naartoe? Naar de nacht van Gethsemane. Waarom gaat Jezus naar Gethsemane? Omdat hij de Vader lief heeft en alles doet wat zijn Vader hem geboden heeft. En dan, zelfs dan in Gethsemane, als zijn goede Vader hem de gifbeker aanreikt, vol van onze zonde, vol van de toorn van God. Ja, dan aarzelt Jezus even, dan deinst hij terug. Dit lijkt te erg, te afschuwelijk. Maar toch, ook dan is hij de gehoorzame Zoon. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij neemt de beker aan. Hij gaat vrijwillig naar het kruis. Hij deinst niet terug, al valt hij onderweg met het kruis op zijn rug. En daar, op Golgotha ten slotte, wordt het zo donker. Wordt het zo donker in het hart van die gehoorzame Zoon. Zo donker om hem heen en zo donker in zijn hart. En zijn goede Vader lijkt wel in een vijand veranderd. Het is niet in woorden uit te drukken hoe donker het toen voor Jezus is geworden. Mijn God, niet meer mijn Vader. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ja, dat de mensen mij verlaten hebben, dat is erg. Dat mijn discipelen mij verlaten hebben, is nog erger. Maar nu is zelfs de enige waarvan ik zeker weet dat hij mij lief heeft. Nu is de enige die mij lief heeft in een vijand veranderd. Daar hangt Jezus. De meest eenzame mens die er ooit op deze wereld is geweest. En toch, gemeente, nooit, nooit heeft de Vader Jezus zo lief gehad als toen hij zijn aangezicht van hem afwendde. Want dat deed de Vader niet voor Jezus, maar voor de mensen voor wie Jezus daar hing. Nooit had de Vader de Zoon zo lief als toen hij zich van hem afwendde en zei: mijn Zoon, ik kan en ik wil u niet meer zien. Wat een paradox, hè? Hij wendt zich van hem af, de Vader, zodat Jezus het uitschreeuwt: mijn Vader, waar bent u dan? En nog nooit heeft de Vader hem zo lief gehad als op dat moment, omdat hij zo gehoorzaam is tot het uiterste, dat hij liever sterft, dat hij liever de hel ingaat, dat hij liever de vloek draagt dan dat ik en u vervloekt worden en één van Gods kinderen verloren zou gaan. En nou snapt u waarom Jezus kon zeggen: daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik de gehoorzame Zoon ben die mijn leven afleg. Gemeente, wij zijn altijd gewend om over de liefde van de Heer Jezus te spreken en te preken. En dat is terecht. De Heer Jezus wilde mens worden. Hij heeft meer dan 30 jaar tussen de zondaars geleefd. Hij is volstrekt gehoorzaam geweest aan de wil van zijn Vader. Hij heeft geleden en is gestorven onder angst en pijn. Maar wie denkt er aan de liefde van de Vader? De Vader die hem stuurde, die hem zond. De Vader die wist: hij komt niet levend uit hun handen. Denk maar aan die gelijkenis, hè, die de Heer Jezus verteld heeft van de boze wijngaardeniers. Wijngaardeniers die een wijngaard gepacht hebben, in bruikleen hebben genomen van de eigenaar, die daar elk jaar een bepaald bedrag voor betalen, maar op een gegeven moment geen pacht meer betalen, omdat ze de wijngaard voor zichzelf willen hebben. U kent die gelijkenis wel, hè? En de eigenaar stuurt achter elkaar zijn knechten om die pacht op te halen. Maar de een wordt verwond, de ander wordt gedood, en van de pacht ziet hij niks meer. De eigenaar, dat is God. De wijngaard was Israël. En de knechten waren de profeten die God stuurde, maar naar hen werd niet geluisterd. Sommigen werden zelfs gedood. Wat doet die eigenaar dan in die gelijkenis? En ten laatste zond hij zijn zoon. Als hij dan nog één zoon had die hem lief was, hoor je, de enige geboren, de geliefde, zo heeft hij ook ten laatste die gezonden, zeggend, ze zullen immers mijn zoon ontzien. Maar de pachters zeggen, dat is de erfgenaam. Kom, laat ons hem doden en dat zal de erfenis van ons zijn. Het punt is, die vader in de gelijkenis dacht nog dat ze zijn zoon zouden ontzien. Dat ze daar wel respect voor zouden opbrengen. Dat was de erfgenaam. Maar God de Vader wist het. Toen hij zijn enige geliefde zoon stuurde, toen wist hij het. Hij komt niet levend uit hun handen. Ik weet niet wat het is om een kind te verliezen. Ik heb het wel van dichtbij meegemaakt. Dat is verschrikkelijk. Welke ouder kan een kind laten sterven? Ik heb het gelezen over een gezin met een vader en een moeder en vier jongens. Die leefden in een tijd van verschrikkelijke hongersnood. De enige mogelijkheid die voor deze arme mensen overbleef om aan voedsel te komen, was een van de kinderen, een van de jongens, als slaaf verkopen. Dat kon toen nog. De pijn van de honger werd zo ondraaglijk en het geroep van die kinderen om eten was zo hartverscheurend dat vader en moeder er serieus over nadachten om een van hun jongens te verkopen. Maar welke? Ze hadden vier jongens. Welke moesten nu verkocht worden? De eerste niet. Hoe kun je nou je eerstgeboren kind verkopen? Je erfgenaam. De tweede jongen leek zo erg op zijn vader dat moeder zei dat ze hem nooit zou laten gaan. De derde jongen leek echter zo op zijn moeder dat vader zei, ik laat hem nooit gaan. En de vierde jongen was een nakomertje. Hun Benjamin. Ze zeiden, ja, zo'n klein kind kun je toch niet laten gaan. En toen zeiden ze, we kunnen beter maar met z'n allen sterven dan dat we een van onze kinderen laten gaan. Maar God de Vader liet zijn jongen gaan. Zijn Benjamin, zoon van zijn rechterhand, Jezus, Gods Benjamin, zoon van zijn rechterhand, heel alleen. En de vader wist wat hij zou doorstaan en hij wist hoe hij zou sterven. Gemeente, wij hebben het vaak over de pijn van de zoon. Maar denkt u ook aan de pijn van de vader? Dat kan niet, hè? God kan niet lijden. Nee. Hoe kan God, de Vader, die de bron van vreugde is, lijden en pijn hebben? En toch, welke vader laat zijn kind zo gaan, zonder verscheurd te worden van pijn? Ik durf het haast niet te zeggen, maar ik zeg het toch. Toen de vader zich op Golgotha van de zoon afwendde, toen had er pijn in het hart van de Heer Jezus. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Mag ik u ook eens wat zeggen? Toen de vader zich afwendde van de zoon, toen was er ook pijn in het hart van de vader. Mijn zoon, waarom moet ik u verlaten? En dan vraag je af, ja, maar wat weegt er dan op dat moment daar op Golgotha? Wat weegt er dan zwaarder dan de liefde tussen de vader en de zoon? Wel, dit. De liefde van God tot deze wereld. En daarom wendt de vader zich af van de zoon. Gemeente, als er één ding duidelijk is in de Bijbel, dan is het dit. Gods liefde wordt niet opgewekt door ons. Het is niet zo dat wij zulke zielige, ellendige mensen zijn, dat God wel medelijden met ons moet hebben. Gods liefde is onbegrijpelijk, want God moet ons haten. Waarom? Omdat God God is. En omdat God zo rein, zo puur, zo stralend is, dat hij eenvoudigweg met het minste kwaad geen gemeenschap kan hebben. Elk leugentje, elke onreine gedachte, elk moment van jaloersheid of hoogmoed, is voor God geen kleinigheid. Maar is iets waar hij volstrekt niet mee van doen kan hebben. Waarom niet? Omdat God de goedheid zelf is. Dan vraag je je af. Wat is dan wel de oorsprong van deze liefde die dan zo diep gaat? Wat is dan wel de oorsprong van deze liefde? Nou, daar is maar één antwoord op. En dat antwoord dat vindt u in 1 Johannes 4 vers 16. God is liefde. Wat betekent dat dan? Ja, daar kan ik niet meer woorden uitdrukken. Maar ik kan er in elk geval dit van zeggen. Liefde is schenkend en gevend van aard. Het karakter, het wezen van liefde is dat je het goede geeft aan anderen en dat je anderen wil dienen. Dus God is liefde betekent dit, dat het wezen van God is dat hij een God is die geeft. God is dus niet alleen maar een God die gediend wil worden, maar hij is een God die ook zelf dient. Jezus heeft het zelf gezegd, hè? Tegen zijn discipelen. Ik ben in het midden van jullie als één die dient. Dus het wezen van God, gemeente, is niet nemen en gediend worden, maar geven en dienen. Gelooft u dat? Ik ben bang dat er mensen in de kerk zijn die dat niet werkelijk geloven. En daarom werkelijk niet geloven. Want als je werkelijk zou geloven dat God liefde is, dan kan ik u verzekeren, dan vallen alle hindernissen en belemmeringen die u opwerpt om tot hem te komen als sneeuw voor de zon weg. Kijk, we geloven allemaal dat God gediend moet worden. En we voelen allemaal dat we dat niet kunnen. En daarom is God voor veel mensen iemand die we maar liever buiten de deur van ons leven houden. Maar gelooft u werkelijk dat God liever geeft dan neemt. U denkt misschien dat u hem moet dienen met uw gehoorzaamheid, met uw toewijding, met uw liefde. En je voelt wel, dat lukt niet. Maar geloof je werkelijk dat je God pas kunt dienen als hij ons eerst gediend heeft? Je kunt God pas dienen als hij u eerst gediend heeft. Gediend met zijn genade en vergeving. Dat gaat er bij ons zo moeilijk in, hè? Als Jezus bukt om de voeten van Petrus te wassen, dan bruist het in hem op. Dat zal geen zins geschieden. U zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En dan is Petrus een beeld van ons allemaal. Wij willen ons niet laten dienen. Maar Jezus zegt, Petrus, als ik je voeten niet mag wassen, als ik jou niet mag dienen, dan heb je geen deel aan mij. En zo is het nog. Wilt u, wil jij je laten dienen door deze zaligmaker? Zeg het dan. Heere, ik kan mezelf niet reinigen. Ik kan zelfs niet eens tot u komen. Ik heb geen voeten om te lopen. Maar nu zie ik het. U staat al boven mij. En u vraagt, wat wilt u dat ik u doen zal? Zal ik u reinigen? Zal ik u genezen? Mag ik u dienen? Het wezen van liefde is dienen. En weet u wat nog wonderlijker is? Wie geldt deze liefde nou? Voor wie is deze liefde nu bestemd? Voor Gods kinderen, zegt iemand. Voor de mensen die uitverkoren zijn, zegt iemand anders. Staat dat er? In mijn Bijbel staat dat God de wereld heeft lief gehad. Hé, welke wereld is dat? Nou, om dat te weten, wat er met het woordje wereld bedoeld wordt, is het goed om even te kijken hoe Johannes dat woordje wereld op andere plaatsen gebruikt. Dan heb je al snel duidelijk wat er met het woordje wereld bedoeld wordt. Ik noem u een paar teksten. Johannes 1, vers 10. De wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Johannes 7, vers 7, daar zegt Jezus: de wereld haat mij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Johannes 15, vers 18. Daar zegt Jezus tegen zijn discipelen: indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eerder dan jullie gehaat hebben. Johannes 16, vers 33. In de wereld zullen jullie verdrukking hebben. Dus wat is de wereld in het evangelie van Johannes? Wel, de wereld is de schepping van God die zich in vijandschap van hem heeft afgekeerd, die van God niet weten wil en die tenslotte de Heer van deze wereld aan het kruis slaat. Dat is de wereld. Gemeente, wij zijn zo bekend met deze tekst, maar voelt u aan hoe bijzonder dit is? Kijk, dat God het volk van Israël lief had, ja, dat werd algemeen geloofd. Maar dat God deze wereld, die zo slecht, zo verdorven is, lief heeft, dat is een wonder. Dat is die wereld waar Gods ogen elke dag zoveel zien, wat een aantasting is van zijn wil en van zijn wezen. Moet u eens even meedenken wat God niet allemaal ziet op één dag in deze wereld.
God ziet elke dag hoe mensen elkaar vernederen. God ziet elke dag hoe mensen elkaar haten. God ziet elke dag de ouders die hun kinderen verwaarlozen. God ziet elke dag dat mensen elkaar martelen. God ziet elke dag dat duizenden door hem geschapen levens in de moederschoot kapot gemaakt worden. God ziet elke dag dat kinderen misbruikt of als slaaf behandeld worden. God ziet elke dag dat tienduizenden meisjes en vrouwen elke dag als oud vuil misbruikt en vernederd worden, ook in deze stad. God ziet elke dag hoe gewetenloze handelaars in drugs duizenden mensen de vernieling injagen. God ziet elke dag hoe rijken zich verrijken. God ziet elke dag hoe al zijn heilzame geboden stuk voor stuk overtreden worden door miljarden mensen. Dat ziet God allemaal. God ziet hoe wij zijn goede schepping kapot maken en elkaar. Ja, wat ziet God niet allemaal op één dag? God ziet u en mij en jou. God ziet hoe jij je ouders verdriet aandoet. God ziet hoe u omgaat met uw vrouw. God ziet wat u bekijkt op tv en internet. God ziet wat u doet en denkt. God ziet alles en weet alles. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. En God stort nog niet zijn onuitsprekelijke toorn uit over deze wereld. Ik zeg het met eerbied. Maar God moet zich elke dag inhouden. Kunt u dat begrijpen? Ik niet. En nu staat er hier dat God deze wereld lief heeft. Deze wereld met deze mensen. Moet u goed begrijpen hoor. God is liefde, maar God is niet lievig. Want deze God uit Johannes 3 vers 16, wiens wezen pure liefde is, is dezelfde God als uit Psalm 7. Psalm 7, ja. God is een rechtvaardig rechter en een God die te alle dagen toornt. Indien hij zich niet bekeert, zo zal hij zijn zwaard wetten. Hij heeft zijn boog gespannen en bereid. En heeft dodelijke wapens voor hem gereed gemaakt. Dezelfde God. Want Gods toren, die straks over de zonde en de ongerechtigheid geopenbaard zal worden. Gods toren, gemeente, is niets anders dan de keerzijde van zijn liefde. Juist omdat God liefde is, juist omdat God alleen maar enkel goedheid is, moet hij wel het kwaad haten en straffen, anders houdt God op God te zijn. Kijk, omdat God en liefde en rechtvaardig is, komen er mensen in het koninkrijk van God en komen er mensen in de hel. Moeten we niet proberen op te lossen. Het is allebei waar. God haat het kwaad. God haat de zonde. God haat de zondaar. En tegelijkertijd is hij vol bewogenheid. En die bewogenheid lees je af in Jezus Christus. Kijk, en als je deze spanning opheft, dan haal je het hart uit de schrift. Ik geloof in Gods verkiezing. Als wij behouden worden, dan is dat alleen maar het gevolg van Gods onverdiende keuze voor ons.
Het geheim wat we verkiezing noemen. Ik geloof niet in alverzoening. Dat alle mensen behouden worden. Ik geloof niet dat de Heer Jezus zijn bloed voor niets heeft gestort. Ik geloof niet dat de Heer Jezus voor alle mensen zijn bloed heeft gestort en dat er dan toch mensen verloren zouden gaan, zoals de remonstranten leerden. Ik geloof dat het Bijbels is om te zeggen dat de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd voor zijn schapen, voor zijn kinderen. Dat geloof ik allemaal. Dat is gereformeerd en dat is Bijbels. En tegelijkertijd, gemeente, mogen we niets afdoen van wat hier staat. Dat God de wereld, deze wereld, met deze mensen in de kerk en met die mensen in uw straat, lief heeft. Psalm 145 zegt het. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. De Heere, gemeente, is aan allen goed. Elke dag laat hij zijn zon opgaan over en boze en goede. En ik geloof dat we op grond van deze tekst gerust mogen zeggen dat er in het hart van God een diep medelijden is met deze wereld, met haar angst, met haar schuld, met haar pijn. Wonderlijk, hè? God is met ontferming over zijn schepping bewogen. Terwijl hij tegelijkertijd het kwaad haat wat in uw hart en in uw straat gebeurt. God ziet alles wat er in Rotterdam gebeurt. God verafschuwt het kwaad en tegelijkertijd is hij vol ontferming bewogen. Bisschop Ryle heeft eens gezegd: als je kind wegloopt, dan kun je, hoewel je het kwaad wat je kind doet, hoewel je dat verafschuwt, dan kun je toch van dat kind houden en toch mededogen hebben. Al zo lief heeft God de wereld, deze wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Als ik eens even mag samenvatten, hè, wat ik tot nu toe allemaal gezegd heb, dan kan ik het niet beter zeggen als wat de Amerikaanse theoloog Jim Packer eens gezegd heeft. Dit. God heeft alle mensen op sommige manieren lief. En God heeft sommige mensen op alle manieren lief. Op sommige manieren heeft God alle mensen lief. Hij geeft hen onverdiend eten en drinken, geluk, warmte, liefde. En hij zegt dat hij geen lust heeft in hun dood. Hij roept hen op om tot hem te komen. Op sommige manieren heeft God alle mensen lief. Dat is het motief achter prediking en evangelisatie. Maar God heeft op alle manieren sommige mensen lief. Dat is die hele bijzondere liefde. Daar schrijft Paulus over in Romeinen 5. De liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest die ons is gegeven. Geldt dat alle mensen? Nee, dat is die bijzondere liefde van God die de vrucht is van wedergeboorte en geloof. En het gaat erom dat we die liefde mogen kennen. Mag ik u vragen? Is Gods liefde een wonder voor u? Als je kijkt in de spiegel van Gods wet, als je in je leven iets gaat beseffen van de heiligheid, van de majesteit, van het oogverblindende licht van God, als je iets gaat kennen, gemeente, in je leven van je eigen onwaardigheid en armoede, dan wordt Gods liefde zo'n wonder. Als je toch, ondanks wie je zelf bent, net als Paulus mag zeggen en weten, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven, dan is Gods liefde toch een wonder voor je. Die mij heeft lief gehad. Er zijn mensen die gemakkelijk spreken over Gods liefde. God is toch liefde? Dat zijn dezelfde mensen die ook gemakkelijk en oppervlakkig over de zonde denken. Maar als je jezelf gaat zien zoals God je ziet, leeg en arm en naakt, terwijl je niks hebt om God terug te geven en te betalen, terwijl je weet dat je door je zonde God hebt onteerd, als je gelooft en beleidt straf verdient te hebben en eerlijk en volmondig beleidt: ik ben uw gramschap waardig, ik heb, Heere, niet verdiend om uw kind te zijn, ik verdien het om vanwege mijn zonde voor altijd van u gescheiden te zijn. Als je dat gelooft, en je mag dan Gods liefde ervaren, dat hij je kent, dat hij je liefelijk omhelst, dat hij al je zonde en je levensschuld van je afneemt, en je mag staan in de ruimte van de kinderen Gods, en zijn liefde in je hart wordt uitgestort. Dat is zo'n wonder. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gemeente, zoek dat nou. De persoonlijke doorleving van de liefde van God, dat je mag weten: hij heeft mij lief. Toen de grote Puritein John Owen, de prins van de Puritijnen, in 1672 meen ik, op zijn sterfbed lag, toen schreef hij een laatste brief aan een vriend, 2 dagen voor zijn dood. En toen schreef Owen: ik ga naar hem die ik heb lief gehad. Of nog beter: hij die mijn ziel heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dat is de gehele grond van al mijn troost. Gods liefde, gemeente, moet je tot verwondering leiden. Er was eens een man die ging naar zijn dominee toe, naar zijn predikant, en die zei: dominee, ik heb een vraag. Ik begrijp niet wat er in Romeinen 9 staat. Wat daar staat, dat kan ik niet rijmen. Daar zegt God: Esau heb ik gehaat. Dat kan ik niet begrijpen, dominee. God is toch liefde? Weet je wat zijn dominee toen zei? Joh, weet je wat ik niet begrijp? Dat de Heere zegt: Jacob heb ik lief gehad. En dat is het. Als je jezelf in Jacob herkent, onoprecht, dubbelhartig, vol eigenzinnigheid, dan kun je toch niet begrijpen dat de Heere zegt: Jacob heb ik lief gehad. Dan kun je niet begrijpen dat de Heere mij bemint met die hele bijzondere liefde. Die liefde, zoals Paulus dat zegt in Galaten 2, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat dat betekent is dit. Stel je nou eens voor dat er op de hele wereld maar 1 zondaar zou zijn. Eentje. 1 zondaar. 1 mens die van God is afgevallen. Verder zijn alle mensen trouw aan God gebleven. Maar er is er eentje die toegegeven heeft aan het verlangen om als God te willen zijn. En dat ben ik. En de Heer Jezus zou dan voor die ene de hemel verlaten en de weg gaan die hij gegaan is. En dan snap je wel, wat zou er dan een diepe dankbaarheid en verwondering in je hart zijn, dat hij dat helemaal alleen voor mij wilde doen. Die ene zondaar. Maar gemeente, zo is het. Zo is het. Jezus had niet minder hoeven lijden als er minder mensen behouden zouden worden. Al was er maar 1, dan had Jezus nog dezelfde weg moeten gaan. En daarom wordt die liefde van God zo'n heel persoonlijke zaak. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. We gaan eindigen. Als er hier mensen zijn in de Maranatha-kerk die ernaar verlangen, die ernaar hunkeren om te weten of de liefde van God ook voor hen geldt. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: als je hem nou nodig hebt, als je naar hem verlangt, dan zeg ik u, hij is er voor u. Hij is er voor jou. Kolbrugge zei eens: als je je er niet te slecht voor voelt om je met de hele wereld op één hoop te laten werpen, als je eerlijk en volmondig zegt: de wereld, die slechte wereld, dat ben ik. Want wat ik in de wereld zie, dat zie ik in mijn eigen hart. Als je er niet te slecht voor voelt om je met die wereld op één hoop te laten werpen, dan mag je weten: deze wereld heeft God lief gehad. En als je met deze wereld op één lijn durft te stellen, dan is Gods liefde ook voor u, ook voor jou. En mag je zeggen: die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Amen. Psalm 103, het vierde vers. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heer is groot, van goede tierenheid. Het vierde vers van Psalm 103. Zwaar getergd en toch genadig. Deze wereld met deze mensen, deze gemeente met deze mensen, en toch langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid. Dat wonder kunnen we niet op. Dat is te groot. En toch is het waar. Zo dichtbij komt u tot ons, Heren. En we vragen u alleen dit: mag het zaad van uw woord, wat in zwakheid wordt gezaaid, opgroeien in kracht, opdat wij, al kleiner van onszelf gaan denken en al groter van u,
Alle harten, zoals we hier vanmiddag in de kerk zijn, zijn in uw handen, Heere. Ons hele leven ligt in uw handen. En daarom bidden we. Open ons hart. Voor het eerst of opnieuw. Voor deze boodschap. En leer ons. Op u ons vertrouwen te stellen. Omdat u gezegd hebt. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. En we vragen u. Voor allen die van ver staan. Trek hen dichtbij. En laat in u vrolijk en verblijd zijn. Allen die u zoeken. Daar gaat het toch om, Heere. Dat we ons mogen verblijden in de rijkdom van uw heil. Laat ons verheugd van zorg ontslagen. Hem dienen. Die ons blijdschap geeft. En als we die blijdschap mogen kennen dat gij ons kent. En aanziet. En lief hebt, en zullen er ook niet over kunnen zwijgen. Dan loopt onze mond over van uw eer. En dan zullen we ook anderen aansporen u te zoeken. Omdat in u leven en zaligheid is voor Adams kinderen. Om Jezus wil, die mens wilde worden. Die nu gezeten is aan de rechterhand van God. En die eeuwig leeft om voor ons te bidden. En die volkomen kan zalig maken wie door u tot God gaat. Lof zij u Christus. Amen. We zingen tot slot de voorzang uit Psalm 18. Dat zijn die eerste vier regels die aan het eerste couplet vooraf gaan. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkt, u hartelijk beminnen. Ga heen in vrede naar uw huis. Verheft uw harten tot God. En draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.